onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 35 en daarvan de verse 1 en 9. Psalm 35, de verse 1 en 9.
Thank you.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de eerste zendbrief van Johannes en daarvan het vijfde hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Johannes 5. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld, en dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. En wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus de Zoon Gods is? En deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus, niet alleen door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en den Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder, want dit is de getuigenis Gods welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Het die in de Zoon Gods gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Het die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloof heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft, en ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven, en die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. En deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen en zonde niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood. En voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde en er is een zonde niet tot de dood. Wij weten dat de iegelijk die uit God geboren is niet zondigt, maar die uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. En deze is de waarachtige God, het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart uzelf van de afgoden. Amen. Dat we de Heere zouden zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer gegeven om onder uw woord te mogen verkeren. Wat is dat toch een voorrecht, daar er zoveel zonder uw woord verloren gaan. Maar nochtans door de wet geoordeeld worden. O Heere, wat is het een ontzaglijke werkelijkheid om mens te zijn. Vooral om mens te zijn met een onsterfelijke ziel. Heere, dat we dat eens mochten bedenken. Dat Gij ons geschapen hebt voor de eeuwigheid. En niet voor de tijd, hoewel we door de zondeval moeten sterven. Omdat dit sterfelijke onsterfelijkheid moet aandoen. Wat onze eeuwige bestemming ook zijn zal. Maar dat we die onsterfelijkheid in Christus zouden mogen ontvangen. Want dan is onze bestemming de eeuwige heerlijkheid. En anders is onze bestemming de eeuwige rampzaligheid. O lieve Heer, het gaat maar over twee koninkrijken in uw woord. Maar ook in dit leven. En uw volk is maar burger van één koninkrijk. En dat is het geestelijke koninkrijk van Christus. Want gij zegt dat uw koninkrijk niet is van deze wereld. En daarom behoort uw volk niet tot deze wereld. Zij zijn in deze wereld, maar ze zijn niet van deze wereld. Wat wordt er toch gelogen in onze dagen dat uw volk een burger is van twee koninkrijken. Dat is niet waar. O Heere, mocht dat uw volk en kinderen ervan doordrongen zijn dat zij alleen u hebben te behagen en geen mensen hebben te behagen, hoewel we onze naaste lief dienen te hebben, gelijk onszelf, maar vanuit die liefde waarvan Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. Het is altijd op het behoud, op de bekering gericht van onze naaste, niet puur humanitair. O Heere, want dat leert Gij in uw woord. Het is geen louter humanitaire liefde. Het is een liefde tot behoudenis der ziel. Lieve Heere, mochten we daarmee doordrenkt zijn van die liefde. Mocht ten eerste de liefde tot u, omdat Gij ons eerst hebt lief gehad. En wat is dat een eeuwig wonder. Als we dat mogen kennen. Die liefde van Christus. Die vrijspraak. Die overzetting. En die gerechtigheid van Christus op onze rekening. Door toerekening louter en alleen op grond van zijn verdiensten, van zijn volbrachte middelaarswerk. Heere, dat we in een verzoende betrekking met u zouden staan en dat gij daarin nog wonderen kwam te verheerlijken door de prediking, want het geloof is dat door het gehoor, niet door natuurlijke oren, maar door geestelijke oren van u gegeven in die uren der wedergeboorte, waarin en waardoor uw volk vanuit de dood in het leven komt. Door dat levendmakende woord van Christus, o Heere, mocht dat eens bedacht worden, want de wedergeboorte is door water en geest, door water en bloed, en daarin is Christus gekomen. Niet alleen door het water, maar door die verse en levende bloedweg. Heere, we zijn in het spreken en luisteren steil en diep van u afhankelijk, van uw dierbare geest. Want als die geest afdaalt, dan draagt gij het zelf in het hart. Dan mocht gij dat plaatsmakende werk des geestes alstublieft onder ons werken. Dan mocht gij die bedekkende gerechtigheid van Christus in ons alle leven verheerlijken. Omdat we zonder die gerechtigheid voor u niet kunnen bestaan. En omdat we zonder die gerechtigheid u nooit zullen verheerlijken, u nooit zullen bedoelen. O Heere, doe het toch. Om de ere van uw naam, breidt uw koninkrijk nog uit onder ons. In onder land en volk, om overheid en onderdanen, heren, wat zou het groot zijn als we een koning mochten ontvangen die u vreest. Maar dan wel een koning in uw gunst. Want er zijn zoveel goddeloze vorsten op deze aarde. Die uw naam tarten en die overal bij aangesloten zitten, bij duivelse sekten en organisaties. Heere, gij zult dat allemaal vernietigen. Want gij zijt koning, alle macht hebbende in hemel en op aarde. Dat we dan u zouden kennen als onze koning. Door Israëls God gegeven, zoals we dat vanmorgen hebben opgezongen uit die 89ste psalm. Heere, gij hebt recht op uw onderdanen, gij. En wij hebben geen recht om onbekeerd te zijn. Dat is geen spanningsveld, dat is de levende, dat is de werkelijkheid. Als wij ons recht is kwamen te verliezen, waar we van nature menen recht op te hebben, dat we ons leven zouden verliezen om het in Christus te ontvangen. Want in hem is het leven en in hem alleen. Heere, mocht de bediening zuiver zijn en mocht hij al uw garen gaan trouwe knechten aangorden met kracht uit de hoge, mochten ze uw woord onversneden prediken, mochten ze het prediken naar de zin en mening uw heilige geestes, wet en evangelie, de these en de antithese. Christus als het lam Gods, maar ook als de leeuw uit Juda's stam. O Heere, wat is dat in onze dagen verbleekt, terwijl Christus nooit verbleekt, want het is de Christus der schriften, dat blijft hij tot in eeuwigheid. Lieve Heere, dat we dan hem mochten toebehoren, opdat we zijn lof zouden vertellen, opdat we zijn eer zouden verbreiden tot aan de verste grenzen. Lieve Heere, mocht gij de zwakken gedenken. We zijn allemaal zwak, want de sterkste is enkel ijdelheid. Wat is een mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten zoudt willen bewijzen. Er is geen enkele reden in een mens waarop gij kunt voortwerken, o Heere. Neem daar nog redenen uit uzelf. Gij zijt toch in uzelf bewogen. O machten we dan van u de bediening des geestes ontvangen, de bekering des harten, de vernieuwing des levens. En die wandel op die smalle weg des levens, we bidden het u in Jezus' naam, om Jezus' wil. Amen. Gemeente, het gaat over de vrijmoedigheid des geloofs, over diverse levende toegang tot de genadetroon uit Hebreeën 4 vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. En dat blijft altijd maar doorgaan in het leven der genade. Dat stopt, dat is niet één keer. Eerste keer moet de eerste keer zijn, dat is waar. Dat is waar. We moeten eerst van dood levend gemaakt zijn. Want het gaat hier over een tekst die staat in het kader van het leven der genade. Misschien oproep tot bekering. Paulus die richt deze tekst niet tot onbekeerden, want die hebben geen vrijmoedigheid. Die hebben alleen maar wetticisme, die zijn dood in zonden en misdaden. U zegt, hoe kom ik dan tot die troon der genade? Wat wordt u elke zondag gepredikt? Dan komt die troon der genade, die wordt opgericht. Onder de prediking en door de prediking van het woord. Wij prediken u niet een vluchtende zondaar. Wij prediken u een Christus die zondaren zoekt. En die zondaren vindt. En als je nog enigszins kan schreeuwen tot de Allerhoogste God, tot die onbekende God, schreeuwt hem. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner kinderen. Dat is het gebed dat elke onbekeerde dient te bidden. En als de nood gerezen is in je leven, de nood van je ziel, dan kan je dat niet meer laten. Dan kan je niet meer laten om dat gebed te bidden. Niet met een vormen, in een vormendienst of uit gewoonte, nee, vanuit de nood der ziel. Gedenk mijner, gij zonen Davids. Dan ga je hem achterna roepen, hè, totdat hij je verhoort. Dan kan je niet meer, zwijgen, hè, vanwege die nood waarin je ziel is. Ja, dat heb je dan ontdekt, dat je van nature met God verzoend, hè, met God verzoend moet worden. Die noodzakelijkheid van die verzoening moet plaatsvinden in ons leven. En als dat plaats mag vinden in ons leven, dan krijgen we, ja, dan krijgen we alles uit Christus. Want Christus is niet alleen onze verlosser, hij is ook de onderhouder der ziel. Hij zorgt ook voor de vruchten. Hij zorgt ook, want hij is ook onze heiligmaking. Wie zorgt er dan voor de vruchten? De boom of de tak? Wat mij is verteld. Wie zorgt ervoor? De boom. Want uw vrucht is uit mij gevonden. Heiligmaking is leven uit Christus en niet andersom. Niet andersom. Dat is niet de wet ter hand nemen. Gods volk bewaart Gods geboden. Jazeker. Maar waar bewaren ze die? In de ark. In de ark. Daar liggen de geboden. Daar ligt de wet Gods. He? Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste van zijn ingewand. Ja, het is alles uit Christus. En dan ontvang je de ootmoed van Christus als vrucht des geloofs. Dan ontvang je de vrijmoedigheid van Christus. Het is alles uit Christus. Hè? Christus en al zijn weldaden. Eerst Christus. Eerst met God verzoend worden. Hè? En dan ontvangen we ook al zijn weldaden. Er zijn ook een hoop mensen die beroemen zich op de weldaden. En daar gronden ze de bekering op. Nou, u weet uit het woord wat ik u altijd predik. Dat we eerst op dat fundament gezet moeten worden. Want van nature staan we niet op dat fundament. Dan leven we op zandgrond. Ja, op de zandgrond van ons Adamsbestaan. En daar kom je voor eeuwig mee om. We moeten op die rots gezet worden. Maar als we op die rots gezet zijn geworden, dan worden we met ootmoedigheid bekleed. Hè? En dan gaan we ook ootmoediglijk wandelen. Hè? He, wat eist de Heer van u? Dan recht te doen, weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God. He. God eist geen ootmoedige dekmantels, die verfoeit hij. God wil een ootmoedige wandel. He, bij monden van de profeet zegt hij dat. En ware ootmoed houdt de ander uitnemende dan zichzelf. Maar, nog, kijk, daar kan je nou de ware ootmoed aan herkennen. Waaraan prediker? De ware ootmoed houdt de ander altijd uitnemender dan zichzelf, maar nooit en nimmer ten koste van de waarheid. He, want die dat kunnen, ootmoedig, zogenaamd ootmoedig zijn ten koste van de waarheid, die hebben een valse ootmoed. Dat is echt een valse ootmoed, daar moeten we echt scherp in separeren. Ootmoed wat ten koste gaat van de waarheid, dat is de ootmoed van de duivel. Want het is het een of het ander hoor. Dat is het, tegenwoordig hebben ze allemaal vluchtwegen en allemaal grijze gebieden. Maar er zijn maar twee wegen. Er zijn maar twee wegen, zegt de Heer. Orpe koos voor zich de brede en Rutte smal, God de Heer. Twee wegen. Twee soorten mensen zijn er maar in deze wereld. Hè? Ja. Dus ootmoediglijk te wandelen met uw God, dat kan alleen in Christus. In en door Christus. Het komt dus niet aan op ootmoedige praat. Hè, want dat is de godsdienst van de rijke jongeling. Hè, en daarin hebben we in onze dagen geen gebrek. Hè, er zijn ook de monden van de SGP top vol van. Maar de praktijk is pure hoogmoed en verachtering van Gods woord en naam. Dat is de ootmoed van de duivel. Zo'n houding is bij God vervloekt. Het komt aan op een ootmoedige wandel voor Gods aangezicht. Hè, om ootmoediglijk te wandelen met de Heere. Niet ootmoedig praten, maar ootmoedig wandelen. En dat kan alleen als we gaan in de voetstappen van Christus. Want dan zijn we bekleed met de ootmoedigheid van Christus en dan dragen we zijn beeld. Hè. We zijn als beelddragers geschapen, hè, in het beeld Gods geschapen. Hè. We waren bekleed met het beeld Gods en dat wordt in de herschepping hersteld, niet dat beeld, dan worden wij hersteld in dat beeld. Kijk, er zijn natuurlijk veel boeken en noem maar op, dan mens, dan wordt het beeld Gods in ons hersteld. Dat is niet waar. Hoor. Dat is niet waar. Hoor. Wij worden hersteld in dat beeld, want dat beeld Gods is niet geschonden. Echt niet. Wij zijn uit dat beeld gevallen en door de herschepping worden we in dat beeld Gods hersteld. Dan zijn we weer beelddragers, maar dan in en door Christus. Hè. Dan beantwoorden we weer aan ons scheppingsdoel. Hè, want dan zijn we geschapen als, we zijn geschapen als beelddragers Gods. We zijn geschapen in Gods beeld. En als we als gevallen zondaren gerechtvaardigd worden, dan worden we in dat beeld hersteld. En dat beeld is Christus. Hij is het afschijnsel van de goddelijke heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner goddelijke zelfstandigheid. Dan gaan we het beeld van Christus vertonen. Hè, dan gaan we op hem lijken. Dan gaan we spreken zoals hij spreekt. Dan gaan we wandelen zoals hij gewandeld heeft. Dan gaan we handelen zoals hij gehandeld heeft. En dan gaan we preken zoals hij gepredikt heeft. Niet in de mate van de volheid van de geest. En zoals Christus die had. Want Christus had de geest zonder maat. Wij kennen ten dele. Wij profeteren ten dele. Hè, maar dan gaan we wel op hem lijken. Vanuit die volle, die volmaakte heiligmaking van Christus. Kijk, en dat is de dwaalleer in onze dagen. Dan zeggen ze, de rechtvaardigmaking schiet buiten ons en de heiligmaking in ons. De rechtvaardigmaking is volkomen en de heiligmaking ten dele. Dat is ook zo'n leugenleer. Waar haal je het vandaan? In Christus zijt gij volmaakt rechtvaardig. En volmaakt heilig. Hij is onze heiligmaking. Dat is geen gedeeltelijke heiligmaking. De heiligmaking wordt wel ten dele beoefend. Maar die heiligmaking is volkomen. Gods volk hebben volkomen heiligmaking. Dus Christus. Waar komt al dat Roomse vandaan? Waar halen ze het vandaan? Ja. Kijk, dat is de verachtering, hè, van de protestantse kerken. Dat is de verachtering van de levende reformatie. Allemaal zelfverzonnen termen die in Gods woord niet te vinden zijn. Hij is het afschijnsel, Christus is het afschijnsel van de goddelijke heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. En zo ziet God ons als wij in Christus zijn. Dan zijn we net zo volmaakt als Christus is. Ja. Dan gaan we niet alleen zijn beeld vertonen, maar dan gaan we ook spreken zoals hij spreekt. Ja. Dan gaan we ook de valse leraars niet uit de weg, want die ging Christus ook niet uit de weg. Als je nou Christus lijkt en je gaat de valse leraars uit de weg, dan geloof ik het niet meer. Dat is politiek. Er zijn heel veel predikanten met een hele schoonschijnende prediking en het zijn pure diplomaten. Ik geloof daar niet in. Ik geloof absoluut niet dat die van God gezonden zijn. Daar geloof ik absoluut niet in. Nee. Want dan ga je handelen, ga je preken zonder aanziens des persoons. Dan ben je, laat ik eens zeggen. Dan heb je misschien in de natuur een goede vriend. En dan zit die onder je prediking. En dan predik je het woord tot hem. En dan kan hij misschien wel ontploffen van de vijandschap. Omdat dat woord hem treft. Ja, zonder aanzien des persoons. Ik heb geen evenredigheid naar de mensen. Bestaat ook niet. Anders zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. En op dat evangelie van Christus, daar zit nou niemand op te wachten. Dan moet je echt niet denken dat daar nou een wachtrij... Nou, absoluut niet. Absoluut niet. Die wachtrijen kun je alleen vinden in de herstelde kerk. Hè. Toen de herstelde kerk herstelde, voor de kerk werd opgericht, toen stonden de ouderlingen als kandidaten in wachtrijen om bevestigd te worden. Nou, dat vind je in Gods woord niet. Dat vind je ook niet in de praktijk als het evangelie van Christus. Nou, absoluut niet. Jona zegt, daar bedank ik voor. Van het thuis is een poosje op vakantie. Tegenwoordig zijn ze zo gewillig. Maar kijk, dan mag je wel vraagtekens zetten. Dan mag je wel vraagtekens, want de mens moet gewillig gemaakt worden, omdat hij het niet is. Ook niet na ontvangen genade, nee, dan ben je wel in Christus gewillig gemaakt. Maar voor elke weg moet een mens weer ingewonnen worden. Moet weer die gewilligheid van Christus, hè, want de tekst van onze overdenking, heb ik u gezegd, dat is niet eenmalig, dat is een doorgaande zaak in het leven der genade. We moeten altijd weer geholpen worden. We moeten altijd weer die vrijmoedigheid van Christus ontvangen. Die ineens en voor altijd op onze rekening staat. In die vrije rechtvaardigmaking. Maar de beoefening ervan. Dat moet altijd weer aangewakkerd worden door de Heilige Geest. Mag ik het zo eens zeggen? Een mens ook na ontvangen genade. De Heer staat ervoor in dat ons geloof niet zal ophouden. Dat zegt hij tegen Petrus. Ik heb voor u gebeden. En dat geldt heel de kerk. De levende kerk. Dat uw geloof niet zal ophouden. Maar de beoefening van dat geloof. Dat houdt de Heilige Geest gaande. Hij houdt ook de liefde gaande. En als een ziel verachtert in de genade. Dan heeft hij de Heilige Geest bedroefd. Herken je dat nou in je leven? Bedroeft de Heilige Geest Gods niet, nou als Gods volk? Als dat deksel iets wat opgelicht wordt, dan heb je tijd tekort in je leven om dat uit te wenen. Hoe wij de Heilige Geest bedroeven, keer op keer. Want het is een eeuwig wonder als de Heer ons voor het eerst in ons leven opzoekt en levend maakt. Maar dat hij dat blijft doen, dat hij dat, dat is voor mij onbegrijpelijk. Dat je na ontvangen genade als het ware de weg weer dicht zondigt. Of kennen jullie die weg, die smalle weg, altijd met je hoofd in hemel geheven gaan? Ken dat? Altijd als rechtopstaande christen. Ik heb je vanmorgen gezegd, die Rutherford, die godzalige Rutherford, die moest belijden dat zijn hart, dat hij zijn hart bevond als een kooi van oranje vogelen. En dan zegt hij dat ik zijn naam nog eens spellen kon. Nou, dat mooi. En dan moet je nou om de kerk van vandaag. Die Rutherford, die was zo vurig van geest, dat hij heel die afvallige Schotse kerk het oordeel Gods aanzei. In de naam der Heren. Ja, die geest, die zijn we helemaal. Dus in onze dagen is dat helemaal totaal verdwenen. Men herdenkt de reformatie, al die vormen godsdienst, Luther zoveel jaar, zoveel honderd jaar, Calvijn zoveel honderd jaar, en het zijn allemaal vruchten van de dood. Want dan ga je niet Luther napapegaaien, dan ga je Calvijn niet napapegaaien. Dat zijn allemaal vruchten des doods, de ene grote dode akker, heel dat revo, die revo beweegt. En dan ga je zijn grote naam verkondigen, want er is maar één naam. Geen drie namen. Niet Christus, Luther en Calvijn. Nee. Toen de discipel op de berg der verheerlijking verkeerde, toen werd Christus verheerlijkt. Maar als Christus verheerlijkt wordt, dan moesten Mozes en Elia verdwijnen. Als de Heer Jezus gaat verschijnen aan het firmament van je ziel, dan moeten Mozes en Elia verdwijnen. Die doen niet mee hoor. Die doen echt niet mee. Ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met me. En dan gaan we zijn beeld vertonen, geliefde. En dan, ik heb al gezegd, dan gaan we ook de valse leraars niet uit de weg, want die ging Christus ook niet uit de weg. Dan gaan we ook de tempelreiniging, kijk, daar heb je de reformatie. Tempelreiniging is reformatie. Ja, ik moest het netjes zeggen van de vrouw. Reformatie. Ja, reformatie. Nou ja, dat is een beetje stolks. Dan gaan we ook de tempelreiniging niet uit de weg. Maar dan gaan we ook daar in zijn voetstappen drukken. Want Gods volk heeft het veel meer met Gods naam en eer te doen dan met zichzelf. Ja. En als het anders is, dan moet je toch je staat nog eens nakijken hoor. Want als je echt bekeerd bent, als je echt van God bekeerd bent, krijg je meer met God te doen dan met jezelf. Ja. Als je dan zijn naam hoort lasteren, dan kan je niet verdragen, dan kan de liefde niet verdragen. Als je echt een onderdaan bent van koning Jezus, dan ga je ook zijn naam belijden. Bekleed te zijn met de ootmoedigheid van Christus, dat betreft geen vleeselijke ootmoed, maar dan gaan we de weg van het lijden, dan gaan we onder het heiligend kruis En want dan onder het heilige kruis van Christus wordt de ware ootmoed beoefend en nergens anders, nergens anders. En onder het kruis, kijk, ootmoed bespreken, de gaan nog wel. Maar wees met ootmoedigheid bekleed, zegt een apostel. En onder het kruis ontvangt Gods volk een geopende toegang tot de troon der genade. En daar maken zij vrijmoedig gebruik van. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegang tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Nou, Gods volk dat onder het kruis verkeert leert ook vrijmoedig bidden. Hè? Vrijmoedig getuigen. En als er sprake is van een roeping om het woord te prediken, dan zal de Heere ervoor zorgen, laat ik het zo zeggen, want we preken in afhankelijkheid des Heeren. Dan zal de Heere ervoor zorgen dat dat ook vrijmoedig gebeurt. Predikende het Koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd. Dat kan heel de wereld je tegenstaan, want Paulus zegt er zijn vele tegenstanders. Maar de Heer heeft me geopende deur. Daar heb je die geopende deur der vrijmoedigheid. Ja. En dat is een vrucht uit Christus. Gods beproefde volk wordt van Gods wegen toegeroepen. Want ja, er zijn een hele hoop van Gods volk. En daar behoor ik ook zelf bij. Hè, die zich in hun schulp verbergen. Ja, die neiging heeft al Gods volk, denk ik wel. En daarom worden ze toegeroepen, volk van God, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. O, als we maar aangegord worden, hè, met kracht uit de hoge, en als die lieve geest maar werkzaam mag zijn, en dat moet ons gedurig gebed zijn, dat moet ons gedurig, kom noordenwind, doorwaai onze hof, zuivert het nog eens uit. Of dat die zuiderwind, hè, die hof bevruchten en vruchtbaar maken, hè, opdat de landman eten zijn edele vruchten. Want de vruchten zijn voor de landman, hoor. Nou ja, net als ootmoedigheid, geliefde. Ik moet dat. Ja, er is zoveel van te zeggen. Ootmoedigheid en vrijmoedigheid. Ik heb u geleerd, dat zijn geen tegenstellingen. Hè, dat zijn metgezellen in het leven der genade. Maar het zijn geen ingestorte hoedanigheden. Hè? Want de leer van de ingestorte hoedanigheid, dat is de leer van Rome. Van Rome leert de leer van de ingestorte gerechtigheid. Hè? Dat is Rooms. Gods volk heeft geen ingestorte hoedanigheden. Hè? Geen kwaliteiten, laat ik het zo eens zeggen. Nee. Want ook de vrijmoedigheid heeft Gods volk alleen in Christus. De apostel predikte het woord met grote vrijmoedigheid. En daarom zegt Paulus, daarom hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is. Dan krijg je vrijmoedigheid om het evangelie te prediken. Om de naam van Christus te belijden. En dat doe je daar niet meer schuchter. Dat is de stiekem of als iets in onze dagen. Dat lispelen. Ja. Nee, Gods volk krijgt vrijmoedigheid. Dat was ook al stond ze voor de koning of keizers. De Heer zegt, neem dan u niet tevoren wat gij zult spreken, want ik zal u op dat moment geven hetgeen gij zult spreken. Dat zal ik u geven. Ja. Dat is dus de vrijmoedigheid des geloofs, gelijk ook Paulus aan Timotheus betuigt. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf goede opgang. En vele vrijmoedigheid in het geloof. Het welk is in Christus Jezus. Ziet u? Ziet u? Dat is de leer van Christus, hoor, wat ik u predik. Vrijmoedigheid des geloofs is het tegenovergestelde van godsdienstige vrijpostigheid. Vrijmoedigheid des geloofs is niet vrijpostig. Niet brutaal. Nee. Het is ook geen triomfantalisme. Het heeft er niks mee te maken. Al wordt Gods volk daar natuurlijk veel van beschuldigd. Maar ja, al die beschuldigingen maken de waarheid niet uit, gelukkig hè. Dan mag Gods volk wel eens heilig lachen. Waarom al die beschuldigingen? Ja. Nee, de vrijmoedigheid des geloofs roemt niet in het vlees, niet in de gaven. Paulus zegt, ik zoek niet de gaven, maar de vrucht. Maar die die roemen in Christus. En dat is een ergernis voor het vrome vlees, want het vrome vlees wil geroemd worden, wil eer en aanzien hebben, wil opgebouwd worden. Maar de vrijmoedigheid des geloofs, de vrijmoedigheid, de prediking der vrijmoedigheid, vrijmoedige prediking, maakt al die porseleinen torens van de beschouwelijke godsdienst met de grond gelijk. Dat zijn de knechten van God. En die ze overeind houden, dat zijn arbeiders van de Satan. Het is het een of het ander natuurlijk. Als je de godsdienst in het leven laat, de eigenwillige godsdienst, dan ben je geen dienstknecht van Christus. De geestelijke ootmoedigheid, nederigheid, vrijmoedigheid zijn dus geen kwaliteiten van de vrome mens. Nee, het zijn eigenschappen des geloofs, vruchten des geestes, die uit Christus genomen zijn. Want die tweede trooster, die neemt dat uit Christus en die deelt het de kerk mee. Zo werkt dat. Dat is een goddelijke werking. Ik zal u de tweede trooster zenden, zegt Christus. De kerk heeft alles in Christus, maar die tweede trooster, die deelt dat alles mee. Die houdt dat gaande. Die, met dat meedelen bedoel ik, dat is een levende beweging des geestes. Ja. Die deelt dat mede. Christus deelt de zijn eigenschappen mee door zijn geest. Ten eerste door zijn plaatsbekleding als middelaar van toepassing. En in dat kader zegt Christus, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. In uw plaats. Ja, u zegt, zo heb ik het nog nooit gehoord, dan hoor ik nou. Want Christus, dat is niet een middelaar van, hij is ons dat voorbeeld gegeven, maar dat wordt ook anders bedoeld. Als de wettische godsdienst nemen Christus als een voorbeeld, dan gaan ze alles nadoen, net als papegaaien alles nadoen. Nou, zo wordt het niet bedoeld. Zo wordt dat niet bedoeld. Nee. Als Christus zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, dan heb ik u dat al meerdere malen gezegd. Dat is ten eerste, dat zegt hij als plaatsbekleder en als plaatsbekledend in de toepassing. Vat je dat? Ik ben het voor u. Wat u niet bent, zegt Christus, dat ben ik voor u. Ja. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. In onze plaats. Toen Christus verzocht werd in de woestijn door de duivel. Nou, dat is me een voortdurende troost. En dat is me voortdurende sterkte. Waar wij vallen, waar wij struikelen, dat is Christus staande gebleven. Vat je dat nou? En dat is noodzakelijk om dat te kennen. Want wij moeten voor God, wij kunnen niet als struikelende zondaren voor God bestaan. Nee, absoluut niet. Nee. Wij moeten voor God verschijnen zonder vlek en zonder rimpel. Nou, dat kan alleen als wij in dat beeld Gods hersteld zijn. Want dat beeld Gods is volmaakt. Christus is volmaakt. Dat kan alleen als we in Christus bevonden worden. Dan kijkt de Heer op dat kleed, op die bekleding. Dan kijkt de Heer of hij die mantel der gerechtigheid, want dan anders. Als we die mantel niet hebben, dan zegt die vriend, hoe zijt gij hierin gekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbende. Dat kan dus niet. Dus we kunnen niet zonder kleed, kunnen we dat koninkrijk der hemelen binnen gaan. Dat kan niet. Dan zullen we eruit geworpen. Dat wordt dan, bij wijze van gelijkenis wordt dat voorgesteld. Want in de hemel zal niets binnenkomen wat onrein is. Maar bij gelijkenis wordt dat voorgesteld alsof er iemand binnengekomen was aan die bruiloftstafel zonder kleed. Nou, in het echt kan dat niet, maar dat wordt nogmaals, bij gelijkenis wordt dat zo voorgesteld, ter waarschuwing, dat wij niet die weg reizen naar de eeuwigheid zonder bruiloftskleed. Kinderen, heb je een bruiloftskleed? Dat is het kleed van de gerechtigheid van Christus. In dat beeld, in dat kleed, in die overkleding, in die bedekkende gerechtigheid van Christus, kunnen we voor God bestaan. En dan ziet de Heer geen zonde meer in zijn Jacob, geen overtreding meer in zijn Israël. Nee. Rechtvaardig, gehoorzaam, zachtmoedig, nederig, heilig, barmhartig. En noem al die eigenschappen maar op, die zijn eigenschappen van Christus en die worden de kerk toegerekend. Die komen als weldaden Die gerechtigheid van Christus, daar volgen nog al die weldaden. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die dingen zullen u worden toegeworpen. Dat zijn ook de weldaden van Christus. Die zijn daar automatisch aan verbonden. De gerechtigheid van Christus is vruchtbaarmakend. Omdat de Heer zijn geest uitstort in het hart van zijn volk. De liefde uitstort. En die liefde is werkzaam, die geest is werkzaam, die inwonende geest. Want ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Daar woont de geest in u, gemeente. Dat is ook een prachtig kenmerk van de wedergeboorte. Dan maakt de geest woning in ons. Ja. De Vader en de Zoon maken woning in ons. Ja, dat besef kan natuurlijk, dat geloofsbesef moet ik zeggen, kan ondergesneeld zijn, want Gods volk, die zitten altijd niet op de toppen van de Libanon. Nee, vaak in het dal, meestal in het dal, in het maar. Dat is niet erg, in het dal van de beproeving, dat is niet erg, want Christus is in het dal, is tussen de midden. Daar kun je Christus vinden in de diepte. En dan roept hij zijn bruid wel eens, want dan komt van de Libanon af, o bruid. Want ik wil u enigszins oefenen in het geloof. En dat kan niet op de toppen van de Libanon. Dat kan alleen in het dal van de beproeving. Ja. En daar is de kerk vruchtbaar. Want de drukking van de melk brengt boter voort. En de drukking van de neus brengt bloed voort. En dat gebeurt in het dal van de beproeving. toegerekende gerechtigheid van Christus. Daar is ook de zachtmoedigheid van Christus in begrepen. Wie Christus heeft, heeft alle eigenschappen van Christus. Die staan ook op je rekening. Niet gedeeltelijk, maar volkomen. Want hij is ons geschonken van de Vader. Als rechtvaardigheid, als wijsheid bij God. Dan hoef je ook geen verstand in mij te brengen. Van ja, hoe zit dat nou toch precies? Dan hoef je ook allemaal niet die intelligente vragen te stellen. Nee, want Christus is onze wijsheid. En als hij onze wijsheid is, dan weet hij alles voor ons. Dan weet hij al je vragen te beantwoorden op zijn tijd en wijze. Dan is hij onze heiligmaking. Niet de gedeeltelijke heiligmaking, niet een ingestorte heiligmaking. Nee, hij is het voor ons. Want geliefde, dat is onze zaligheid. Niet Christus in ons, Christus voor ons. Tegenwoordig leren ze Christus voor ons is onze rechtvaardigmaking en Christus in ons is onze heiligmaking. Dat is ook rooms. Dat is ook zo rooms als een kroot. Christus voor ons. Hij is ons geschonken. Als rechtvaardigheid. Als onze heiligmaking. Als onze volkomen verlossing. Dat is die voor de kerk. In plaats van de kerk. Daarin staat Christus geheel alleen. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Ja. Maar hij is ook werkzaam in de kerk. Daarom, ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dan worden ze gedreven door de liefde van Christus. Dat is geen mystieke Christus in je. Nee. Dan word je gedreven door de geest en door de liefde van Christus. Maar wie Christus heeft, dat wil ik dan zeggen, heeft alle eigenschappen van Christus op zijn rekening staan. En daarin verschilt de ene ster van de andere ster. Dat zegt Korinthe, Paulus in Korinthe. De ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Maar ze brengen allemaal hetzelfde licht voort. Dat moet ik wel zeggen. Dat moet ik wel zeggen. Want dat ene kleine sterretje, dat brengt hetzelfde licht voort als die grote avondster, geestelijk gezien. Tegenwoordig, dan hebben ze allemaal hun eigen licht. God is niet met kunstlicht te behagen. Dan hebben ze allemaal hun eigen sprankelen. Die geloven het zus en die geloven het zo. Mensen, dat moet je verre van je werpen. Als je niet het licht verspreidt van Christus, van die zonne der gerechtigheid, dan verspreid je een vals licht. Dan is het kunstlicht, dan is het allemaal van jezelf. Of dan pronk je met de veren van een ander, dat is ook kunstlicht. Dat is ook kunstlicht hoor. Pronken met oudvaders, dat is allemaal kunstlicht. Dat is allemaal kunst. Dat kan God niet behagen. Je mag je broeders die nog spreken nadat ze gestorven zijn best citeren, best aanhalen. Maar als je daar je godsdienst van maakt, dan is het kunstlicht. Daar is niks van God bang. Nou, de Heer zegt, ik heb het al 1000 keer gezegd hier. Gij zult mijn getuige zijn. Gij zijt het zout der aarde. Hè? En laat ieder zijn... Hè, toen de Heer me daarbij bepaalde... He, breng water uit uw eigen bormput voort. He, laat het de uwe zijn, de uwe alleen. En dat ziet niet alleen op het huwelijk, op je vrouw. Nee, dat ziet ook op de verkondiging van het woord. He, dat we niet met andermans veren mogen plukken zelfs, mogen pronken. Dat dult de Heer niet. En als je dat kent, als dat nou je godsdienst is, aan van die plakboek evangelisten, geloven niks van. Zo werkt de Heer niet. Zo werkt de Heer niet. En als je dan een boekje wil uitgeven van oudvaders, houd dan die namen voor je. Of schrijf er een voorwoord in. Ja. Dus, dan zal die ook ons vruchtbaar maken. Dan zullen we dat licht van de zonne der gerechtigheid. Dan hoef ik niet met het licht te pronken. Die oudvaders van Christus hebben verspreid. En dat is niet de roeping, laat ik het zo zeggen, dat is niet de roeping. Nee. En als we in hem bevonden worden, dat werpt zijn vruchten af, hè, want het is onmogelijk dat degenen die Christus zijn ingelijfd, geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering. En daarin verschilt de ene ster, heb ik al gezegd, met de andere. Hè, de een 30 fout, de ander 60 fout, de ander 100 fout. En dat is in Gods ogen een volle maat. Hè? Want vroeger zei Gods volk een emmer is vol en een vingerhoed is vol en een emmer is vol. Het is allebei vol. Hè? Gods volk wordt bediend vanuit de volheid der genade. Komt God niet aan tekort. Hè? Aan een klein twinkelend sterretje in geestelijk opzicht komt God niet tekort. Hè? Want al Gods kinderen delen in de volheid, hè, van zijn genade. En dan is er ook, gemeente, het geloofsgebed. Ja, dat is eigenlijk een preek apart. De vrijmoedigheid, een ootmoedig gebed, vrijmoedig gebed. Ja, u moet ook maar terugluisteren als u dat nog niet hebt opgeluisterd en beluisterd. Ja. Maar er is zoveel soorten van gebed. Maar, laat ik het eens zeggen, het is alles door het geloof. Een geloofsgebed is ootmoedig, een geloofsgebed is vrijmoedig, een geloofsgebed, dat is ook volhardend, de volharding der heiligen, jazeker. Geloofsgebed, dat gaat met geloofsootmoed en geloofsvrijmoedigheid gepaard, hè, want daarvan is ons een voorbeeld gegeven. Elia was een mens van gelijke beweging als wij en hij bad een gebed. Wat bad hij? Dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. 3,5 jaar. En hij bad weer, wederom, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Was Elia zo bijzonder? Heel niet waar, want hij was de staten, hij was een man van gelijke beweging als wij. Nou, Elia geloofde datgene van God te ontvangen waar hij om vroeg. En zonder geloof, dat is het geloofsgebed. Zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Hè? Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoekt. Dus alles wat er georganiseerd wordt, alles wat er aan zending gedaan wordt, als dat niet uit het geloof is, en dat is heel persoonlijk natuurlijk. Dat is heel persoonlijk. Laat ik eens zeggen. Je zou bij het leger des heils kunnen gaan werken als een gelovig christen. Maar daarmee is dat leger des heils natuurlijk nog niet in de ogen van God een goede instelling. Doen ze geen hoop goed. Intermenselijk doen ze een hoop goed. Geloof ik echt. Maar ik deel dat geloof niet van dat leger des heils. Of van dat leger des heils. Ik deel dat geloof niet. Nee. Maar de Heere kijkt persoonlijk, hè, naar ieders hart, hoe je erin staat. ja, ik weet niet. Ik weet het niet anders te zeggen. Hè? Wat is je oogmerk? Wat is je drijfveer? Wat is je... Het gaat om de genegenheid des harten. Het gaat om de beweging des harten. Het gaat om die ootmoedige wandel. Die geloofswandel met God. En dan moet Gods volk zo menigmaal belijden, gemeente. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Hè? Want de ware Sionieten zijn menigmaal zo zwak in het geloof. Maar als wij om de hulp des Heeren verlegen zijn, hè, omdat wij niet weten te bidden, dan komt de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort. Hè? Maar heb je dat nou wel eens... Heb je daar nou kennis aan? Hè? Dat de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dan gaat het als vanzelf. Dan mag je je hart eens uitstorten voor de Heere met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan word je daarin zo bijgestaan door de Geest. En die in de Zoon van God gelooft, die heeft het getuigenis, we hebben het opgelezen, die heeft het getuigenis des Geestes in zichzelf. Maar die niet... Die God niet gelooft, die heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet geloofd heeft, de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mij welbehaag heb. Hoort hem, dan willen we hem niet horen, dan sluiten we de oren voor hem. Ja, maar de Heilige Geest getuigt van de Zoon in de harten der uitverkoren. Ja. En ik heb u al gepredikt toen Petrus alleen in de opperkamer van Tabieten was en tot de Heere bad. Hè, bad hij in het geloof en hij ontving verhoring op zijn gebed. Nu worden alle gebeden wel gehoord, maar niet alle gebeden worden verhoord. Ook niet alle gebeden van Gods volk. Ja, dat geldt. Welk gebed wordt er altijd verhoord, kinderen? Dat geldt alleen... Voor de voorbidding van Christus. Want de voorbidding van Christus wordt altijd verhoord. Ja. Christus bidt eisende. Hij bidt pleitende, maar hij bidt ook eisende. Er zit, de grondtoon van zijn gebed is de eis. Vader, ik wil. Ja. En dat is geheel overeenkomstig de wille Gods. Toen Christus bad in Gethsemane, Vader, indien het mogelijk is dat deze drinkbeker van mij voorbij gaat, toen is die niet verhoord. Maar hij zei er wat bij. U wil geschieden. Indien het mogelijk is. Nee, dat was geen eisend gebed. Nee. En gemeente, als we daar besef van zouden hebben, enig besef wat het Christus gekost heeft. Het lijden van Christus. Dat is ook tot grote troost van Gods volk. En want het lijden, dat was een borgtochtelijk lijden. Dat als middelaar Gods en de mensen in onze plaats heeft hij dat ondergaan. Hè? Want dat eiste de gerechtigheid der wet. Dat de mens die gezondigd heeft ook voor die zonde moest betalen. Dat was een Sions betalende borg, werd er vroeger gezegd. En zie ons betalende borg. En daarin heeft Gods ware volk de borg zo uitnemend lief. Hè, omdat die borg voor hen gekropen heeft. Hè, voor het aangezicht zijns vaders in Gethsemane. En omdat hij daar gehangen heeft. Hè, als borg en plaatsbekleder aan het vloekhout des kruises. Als je hem door het geloof mag zien. Dan word je gebed ook ootmoedig. Ja, dat kan niet anders. Als je ziet op die grote prijs die Christus betaald heeft. Hè, en die weg van de Via Dolorosa die hij gegaan is. Hè, uit enkel liefde tot de Vader. Uit enkel liefde tot zijn volk. Hè, dat was eenzijdige liefde. Omdat vijanden met God verzoend worden door de dood zijns zoons. Maar niet alle gebeden worden verhoord, dat geldt. Hè? Dat geldt ook voor de gebeden van Gods kinderen. Want al de gebeden van Gods volk geschieden niet altijd door het geloof. En zijn niet altijd overeenkomstig de wil van God. Hè? Abraham bad voor het behoud van Sodom. Omdat Lot erin woonde. Hij bad natuurlijk niet louter voor Sodom, dat voel je wel. Hè? Maar omdat Lot er in Sodom, omdat Lot in Sodom woonde, maar God heeft hem niet verhoord, omdat Gods besluit was om Sodom te verderven. En dat is ook gebeurd. Hè? Het gebed van Abraham, nogmaals, was niet zozeer voor Sodom, hè, als wel voor Lot die daar, hè, daarin moet ik eigenlijk zeggen, is Abrahams gebed wel verhoord geworden, want Lot is toch uit Sodom gered geworden. En daar was Abrahams gebed eigenlijk op gericht. Hè, hij bad voor Sodom, maar ja, hij had ook kunnen bidden, Heere, wilt gij Lot uit Sodom redden? Had hij toch ook kunnen bidden? Abrahams geloof was niet volkomen. En het wordt toch de vader des geloofs. Hè? De vader alle gelovigen. Was ook maar betrekkelijk. Maar uiteindelijk heeft de Heer hem verhoord. Maar op een geheel andere manier als Abraham ooit gedacht had. En zo worden de gebeden van Gods kinderen dikwijls verhoord. Op een totaal andere wijze. Zoals zij gedacht hebben. Hè? De Heer, uw gedachten zijn niet mijn lieden gedachten, zegt de Heer. Wij moeten met God mee. Dat was nou eigenlijk een geëikte uitspraak van tante Lena. En we moeten nog veel om denken. Want mens dat sprak uit de oefeningen des geloofs. En zei ze vaak, wij moeten met God mee. God gaat niet met ons mee. Nee. Wat is nou je gebed? Heere, ga met ons mee hier en daar. Nee. Je gebed moet zijn, ga ons met uw heilig voor. Het volk Israël. Die moest de vuurkolom en de wolkenkolom volgen. De wolkenkolom en de vuurkolom die kwamen niet ergens achteraan. Nee. En dat is de huidige godsdienst. Dat is de SGP. Die nemen eerst een dubbel besluit. En dan denken ze dat God dat allemaal goedkeurt. En achteraan komen de God. Ja, dat. Nee, de Heer zegt altijd, volg mij. En dan is het besluit al genomen. Eer zij besloten was het besluit al genomen. Dat is nou de ware godsdienst. Tegenwoordig zeggen ze, ja, dan moet je een keuze maken, een beslissing maken. Nou, daar heb Gods volk geen verstand van. Dat heeft niks met het geloof. Al die keuzes en die beslissingen, mensen houdt het erover op. Gods volk weet zich geen raad als ze dat zelf zouden moeten doen. Dan zeggen ze, Heer, zou u voor mij willen beslissen? Want mijn beslissing is altijd verkeerd. Mag ik nou eens vragen? Moment, heb je dat nou geleerd? Of doe je dat nou nog op de SGP manier? Dan maak je daar zo'n dubbel besluit. Dat is net zo'n wip. Aan de ene kant zetten ze God en aan de andere kant de duivel. Het is net naar welke kant die valt, daar vallen ze dan bij. Of het de duivel is, dat maakt ze niks uit. Die maken dan zo'n dubbel besluitende God. Maar dat maak je dan van God. Dat is een afgod. Dat is niet de ware God. Nee, want de ware God die torent over dit soort hypocriete goocheltrukken. Dat kan ik je vertellen. Dat kan ik je in de naam van onze God verkondigen. Dat God torent om dit soort hypocriete goocheltrukken. Want dat drijft, dat zijn beroepshuichelaars die dat doen. Die doen dat publiek, profaan. En die zijn tevreden dat de leer van Christus en de scheppingsorde worden verkracht. Nou, daar zal God over toren. De Heere laat niet met zich spotten. Al was hij 10 keer een SGP'er, was hij 100.000 keer gereformeerd, was hij 10.000 miljoen keer reformatorie. Dat maakt God niks uit. Dat zegt de Heere niks. Hij kijkt naar de beweging des harten. Is het geloof? Komt het uit geloof voort? Op grond van Gods woord is het in Gods woord te vinden wat je doet. He? Gemeente, is je weg in Gods woord? Heb je weg in Gods woord wel eens verklaard gelezen? Heb je naam daar wel eens in gelezen? Ben je wel eens bij namen geroepen? Want daar gaat het maar over. Anders is al de godsdienst van jezelf. He? En als dat zo is, gemeente, dan gaat de Heere zijn volk in alles voor. Laat ons van hier niet optrekken tenzij uw aangezicht medegaat. Weet je wat nou het geheim is? Ik spreek wel eens die soldaten uit het leger van voor als christenstrijders. Ze zeggen, maar ja, dat leger dat is helemaal verslagen. Ik ben de enige overgebleven, ben ik er nou en al ontkomen. Want ja, dat leger dat strijdt allemaal met gebroken pijlen en kromme zwaarden. Maar weet je wat, de Heer Jezus die gaat, hè, als een doorbreker, als die held die doorbreekt. Volg mij! Gods volk komt maar achteraan hoor. Maar de Heer Jezus gaat voor. Hè? Daar heb je nou het onderscheid tussen een huurling en tussen een ware knecht van God. Die gaat zijn volk voor. Maar de goede herder gaat zijn schapen voor. Hè? Ken je nou die koning die in alles voorgaat? Of wil je nog zelf een beetje beslissen, bedillen? Hè? Heer, ik wil dit en ik wil dat, een heel verlanglijstje. Hè? Ja. Maar Gods volk, nogmaals, hoeft niks te besluiten. Hè? Die mogen wel eens als Paulus en Silas, dat vind ik ook zo mooi. Hè? Dat vind ik ook zo mooi als ze dan zeg maar door de geest worden verhinderd om naar Efeze of Milet af te reizen. Dan horen ze dan in de nacht ziet Paulus een gezicht van een Macedonisch man, kom over en help ons. En daaruit besluiten ze dat de Heer hun in Macedonië geroepen heeft. Ja, dat is wat anders. Maar Paulus heeft niet zelf besloten om naar Macedonië. Dan zeggen ze, ja, dat Macedonië, dat lijkt me wel een aardig gebied om zending te bedrijven. Dat is net zoals als de kerken uitkiezen. Ja, Suriname of Malawi, dat lijkt ons wel aardig. En dan zijn, ik heb al eens dominees gehoord, die zijn daar, de eerste stappen hebben ze daar gedaan. Om de eerste nood te ledigen. En ik heb dat verhaal al aangehoord. En ze gingen met 1300 gulden, gingen ze met eigen geld gingen ze naar Malawi. En ze kwamen met $1500 terug. Ja, dag. Zo kan ik het ook. Dat is allemaal poppenkast. Hè? Er is geen geloof, daar is geen geloof. Want dan noem je het al niet. Wat je linkerhand geeft, laat het je rechterhand niet weten. Hè? Dat zijn allemaal menselijke besluiten. Menselijke besluiten. Mens houdt erover op. De mens gaat zijn weg, maar de Heer de mens overdenkt zijn weg, maar de Heer bestiert zijn gang. Hè? Als hij nou in dat geloof mag wandelen, ootmoediglijk te wandelen met je God. Hè, maar dan laat je de Heer wel in alles voorgaan. Dan ga je ook niet de strijd aan zonder dat je de Heer daarin gezocht hebt. Hè? Zonder dat de Heer je daartoe geroepen heeft. Hè? Dat mooie verliezen. Mooi toch verliezen. En soms lijkt het, hè, dat Gods volk, dat Gods getuigen het moeten verliezen. Dan gaan de gatten bendes allemaal aanvallen, maar hij zal het aanvallen. Hè. Die gat die heeft wel eens een slag verloren, laat ik het zo eens zeggen. Maar de oorlog heeft hij gewonnen. Het gaat om wie overwint. Wie is overwinnaar? Hè, wie treedt er nou als overwinnaar uit het strijdperk? En dat is Christus en in hem zijn we meer dan overwinnaar. De oorlog is reeds gewonnen, geliefden. En toch moet Gods volk die geloofstrijd strijden aan deze zijde van het graf. En dat gaat gepaard met gebed en smekingen. Ja. En dan ontvangen ze boven bidden en denken. Hè, maar altijd wel op Gods tijd en wijze. Hè. En onze gebeden moeten staan in het kader van uw wil geschieden. Want anders is de mens maar bezig om zijn eigen verlanglijstje vervuld te krijgen. En dan misbruikt hij het gebed. Hè, omdat hij God alleen nodig heeft als een nood. De Heer niet alleen bidden, maar ook danken. Hè. Niet alleen in je avondlied, maar ook in je morgenlied. Ja. Wees dankbaar. Dank God in alles. In alles. Want alle dingen moeten medewerken ten goede. Hè? Tenminste, voor degene die na zijn voornemen geroepen zijn. En als we de ware dankbaarheid mogen beoefenen, gemeente, dan maken we de Heer groot in onze rechteloosheid. Hè? Want hè, dan worden Gods kinderen verwaardigd om de lofzang te zingen in de nacht. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Want het dankgebed is niet alleen louter gericht op hetgeen we aan weldaden van de Heer ontvangen. Nee, ik heb u al gezegd, dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Al stond er geen rund meer in de stad. Al hadden we geen brood op ons bord. Dan is er nog reden om God te danken. En in het verleden, kijk, daar heb je nou de godsdienst in onze dagen. Vroeger deed de Heer veel wonderen, omdat er in vergelijking met onze dagen veel geloof gevonden werd. Dan kon er een arbeidersgezin waarvan de vader werkloos was, de Heer danken om al die lege borden die op tafel stonden. En toen de vader amen zei, toen werd er op de deur geklopt en werd er een brood bezorgd. Nou ja, moet je dat nou eens in onze dagen. Iedereen die rent naar de verzekeringsbank en alles is verzekerd en zus verzekerd en zo verzekerd. Pro-life verzekering en weet ik het allemaal. Mensen, wat een rampzalige arme tijd, wat een rampzalig arme godsdienst. Die hebben God zo'n grote lucifersdoosje. Ze hebben een heel groot geloof. Maar als je nou eens naar die God en voorzienigheid vraagt in hun leven, ja, dan kom je er wel achter. Maar gemeente, God is niet een God voor de tijd, een God voor de eeuwigheid. Hij is ook een God van de voorzienigheid. Als je daarin gaat rommelen, in de rechte Gods voedseldeksel en gemeenschap. En soms doet Gods volk dat ook. Dan krijgen ze magerheid aan de ziel. Dat verhindert de gemeenschap. Want de Heer wil alles voor zijn volk zijn of niks. En hij is ook de onderhouder, de schepper, de formeerder. Hij is ook onderhouder, want anders zou de als ook al kracht is te scheppen, want anders zou deze wereld al lang vergaan. Heb je dat wel eens opgemerkt, dat Gods volk wordt bewaard in deze ondergaande wereld? Ja. En nou komt de uren der beproeving, hoor gemeente, want er is heel veel gaande. Er is heel veel gaande. De machten en krachten maken zich op. Joe Biden heeft uitgesproken dat hij, we need a new world order. Letterlijk hoor, mooi. Het zal nooit in het RD geplaatst worden. Want dat is gewoon een spreekbuis van de nieuwe wereldorde. Die zullen alles bedekken. Maar nu komen ze er openlijk voor uit. We need a new world order. Een nieuwe wereldorde. Eén wereldregering. De elite die hebben al 35.000 miljard dollar weggesluist op privébanken. Moet je dat nou in een preek zeggen? Ja, dat moet in een preek zeggen. Gods volk is daar niet over bezorgd. Want mijn is het goud en het zilver en het vee op duizend bergen. De Heer kan op triljoenen manieren zorgen dat zijn volk in dure tijd en hongersnood niet omkomt. Kijk maar naar de profeet Elia, die zat er in de wildernis aan de beek Krit. En hij werd bediend door de Ravik, sprak eens een ouderling. Hij zegt, ja, ik moet maar veel bidden aan de beek Krit, zegt hij. En ik zeg, maar kijk op die raven van Elia. Ja, toen stond de wagen stil, want kijk, dat altijd vrome gepraat, daar hou ik niet van. Nou, hier mogen we dat kennen. Hier mogen we dat de Heer wel eens van zulke raven zendt. En wat brachten die raven mee? Vlees. Mijn is het goud en het zilver en het vee op duizend bergen. Ja. De Heer is eigenaar van deze wereld. Ja, hij is de schepper ervan en is hij ook eigenaar. En hij mag ermee doen wat hij wil, heeft hij ook bekendgemaakt. Deze wereld zal vergaan met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. We gaan er eerst van zingen. En wel uit Psalm 35 en daarvan het 11e vers. Psalm 35, vers 11. O Heer, gij ziet het, zwijg niet stil. Uw recht beslissen mijn geschil. Ontwaak, treed toe tot mijn bescherming. Mijn God, betoon mij uw ontferming. En wat er verder volgt in dat 11e zangvers van Psalm 35. Gemeente, dank God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus over u. En om God ook te danken in je tegenspoeden, daar is geloof voor nodig. En dat is door de liefde werken, de geloof, ware geloof is door de liefde werken. Want zo dankbaar is de mens niet in de beproeving, ook niet aan de ontvangen genade. De mens gaat dikwijls met de weldaden aan de haal en vergeet zijn weldoen. En ook Gods kinderen weten dikwijls met de weldaden geen raad, omdat zij de ware dankbaarheid op een verkeerde plaats zoeken en in zichzelf zoeken. Maar God in alles danken kan alleen door de geest der genade en der gebeden. Ja. Ja, dat wordt ook in de diepte geboren. De ware dankbaarheid wordt altijd geboren in degene die verslagen zijn van geest. Met een gebroken hart en een verslagen geest. Dan ben je verslagen vanwege het wonder. Dan ben je verbroken vanwege de goedheid Gods. En daar welt de ware dankbaarheid. Daar welt de ware dankbaarheid uit die, ja, uit Christus voort. Hè. De mens. God in alles danken. Hè, dat kan alleen door de geest der genade en der gebeden. Want anders gaat de mens. Die zoekt het op de verkeerde plaats. Een mens is een theologisch wezen. Maar. Zeer op zichzelf gericht. Zeer op zichzelf gericht. Genade maakt daarin onderscheid. Dadelijke genade maakt daarin onderscheid. En dat we een blik buiten onszelf krijgen in die dankende hoge priester. In die biddend dankende hoge priester. En vanuit die dankende hoge priester die niet alleen voorbeden doet voor de zijne, maar ook dankzegging. Want anders kwam God nooit naar zijn neer. En we moeten altijd dankend bidden. En daar is zoveel reden voor. Maar de weldaden die we van de Heere ontvangen. Die zien we nog voor geen 1%. Nee. Als je wist, als Gods volk eens oog krijgt. Dan kun je danken voor een glaasje water. Als je eens wist hoe de Heere, de mens, zijn volk achterna wandelt. Met zijn voorzienigheid. Maar merk je het op. Mag je het opmerken. Hè? Het ware weldoen des Heren, mag je dat nou eens opmerken? He, dat zit soms verborgen in de kleinste dingen. In de kleinste dingen. Als de mens eens in de vernedering gebracht wordt voor God, dan leert hij God danken voor een bekertje water. Ja. En het bezitterzaken leert meestal, kijk daar heb je het nou, als een mens een bezitter is en geen rentmeester. Dan leer je meestal niet bidden. Laat staan danken. De mens moet dus wel in zijn gemis gebracht worden om het bezit te waarderen. Hè? Ja, want om het van God te begeren, laat ik het zo eens zeggen. Als je altijd gezond bent, dan weet je niet wat het is om God te bidden, om de Heere te bidden om genezing van je ziektekwaal. Hè? Als je eens met een hamer op je vinger slaat, dan weet je dat je een vinger hebt. Anders zit er heel geen erg in. Anders acht je dat gewoon. En zo is het geestelijk ook. Als je nooit in het donker loopt, hè, altijd maar in het licht, dan weet je de Heere nooit te bidden en te smeken of het nog eens een keertje licht mag worden in je ziel. Nee. Als je nou altijd maar hetzelfde het beste weet, dan heb je de Heer ook niet nodig. Heer, wat wilt gij dan wat we doen zullen? Dat is dan niet je gebed, want dan weet je het zelf. De Heer brengt zijn volk dikwijls in het gemis der zaken, om de waardij van het bezit eens te kennen en dierbaar te achten. En als je de vaderlijke kastijding ontvangt, dan weet je dat je een kind bent. Ja. Ja, krijg wel eens een pak slaag, laat ik het zo maar eens zeggen. Nou, de Heere slaat meestal nog met liefde. Maar een bastaard wordt niet gekastijd. Hè? Een bastaard wordt niet gekastijd als je zonder kastijding bent, zegt het woord. Dan ben je geen kind, maar een bastaard. En dan is er ook nog het pleitende bidden. Hè? Dat is het, ja, ook weer het ootmoedige gebed van een bedelaar. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Een kind van God heeft nooit geen grond in zichzelf. Daarom pleit hij op de grond in een ander, namelijk in Christus. Hè. God heeft zijn kinderen een pleitgrond gegeven in Christus. Hè. Want de pleitgrond ligt verankerd in de rotsgrond. Je kan niet met een pleitgrond voor God bestaan. Alleen met de rotsgrond. Maar die pleitgrond... Er bestaat geen pleitgrond buiten de rotsgrond. Want alles wat buiten Christus is, is zandgrond. Je mag op je dood pleiten, maar dat kan ook alleen maar door het geloof. Dat kan ook alleen maar door het geloof. Daar heb Luther eens een keer de duivel mee verslagen. Ik ben gedoopt, man. Moest de duivel vluchten. Want die doop was geschied in de drie-enige naam. Dus ook de pleitgrond van de doop ligt in Christus, omdat hij gedoopt is als plaatsbekleder voor de zijne. Hè? De grond van de doop is de dood van Christus, want Gods kinderen zijn gedoopt in de doop en in de dood van Christus door het badwater der wedergeboorte. En dat is niet zonder het geloof. Je kunt er ook geen belijdenis doen zonder geloof, hè? Want dat is gewoon een spotreden. He, dat tegenwoordige, dat is ook allemaal rooms hoor. He, belijdenis doen van de waarheid. Wat heeft dat voor waarde? Heeft niks geen waarde. Dat doe je voor Gods aangezicht. Zonder geloof is God niet te behagen. Met heel die massa's die belijdenis doen van de waarheid. Het heeft totaal geen zin. En ook geen waarde. Het is zonde voor God. Je kan het niet doen. Je kan het niet doen. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want die tot hem komt moet geloven dat hij is een beloner. Degene die hem zoeken. Belijdenis doen van de waarheid heeft geen enkele betekenis. Het heet dan ook belijdenis afleggen van het geloof. Hè? Je kunt geen belijdenis afleggen als je niet in Christus gelooft. Je kunt geen belijdenis afleggen omdat je niet onbekeerd mag zijn. Nee, de mens heeft geen recht om onbekeerd te zijn. Maar daar kan ook als een drogreden gebruikt worden. Hè? Om de onbekeerde mens uit te hangen, om de onbekeerde kerkjongen toch maar te dwingen om belijdenis te doen. Want het is gewoon een dwang wat opgelegd wordt, het behoort. Ja, altijd zo geweest, zeggen ze dan. Maar daar houdt de Heer geen rekening mee. Zonder geloof heeft het allemaal geen zin. En bijna 100% van de kerkjongeren doen belijdenis van hun ongeloof. Doen belijdenis van de waarheid. En daarom gaat het met de kerken zo down. Want al die jongeren die krijgen een heel vroom gevoel. En dan gaan ze ook aan het avondmaal. En zo wordt het avondmaal ontheiligd. Er wordt niet tegen gesepareerd. Of nauwelijks. Ja, want als je als dominee al die jongeren toelaat. Tot het doen van geloofsbelijdenis. Dan zal God je verantwoordelijk voor houden. Dan zal God je verantwoordelijk voor houden. Dan kun je zeggen, ja, hun doen belijdenis. Ik niet. Ja, dat is natuurlijk de taal van Pilatus. Dat weet ik onderhand wel. Ik heb vanmorgen gezegd dat boek van die godsdienst en van dat eigen vrijpleiten, dat ken ik onderhand wel uit mijn hoofd. Maar als die onbekeerde ouderlingen, onbekeerde diakenen, onbekeerde avondmaalgangers inzegent, dan zou je voor God geen bestaan hebben. Want dan gaat God van je hand eisen. Kan niet meer. Maar als het toch gebeurt, dan zendt de Heer zulke kerken, zulke dominees een kracht de dwaling. Hè, omdat het doen van geloofsbelijdenis door onbekeerde en de inzegening van onbekeerde ambtsdrager een gruwel is in Gods ogen. Whitfield die zei het letterlijk. Onbekeerde ambtsdragers zijn een vloek voor de kerk. Nou, dat is waarachtig waar. Dan kun je nog zoveel pleiten op het verbond, maar dan luidt het dan van Gods zijde. Wat heb gij mij inzettingen te vertellen en neemt mijn verbond in uw mond, terwijl gij de kastijding haat en mijn woorden achter u heen werpt. Doe dat getier maar van mijn aangezicht weg, zegt de Heer. Doe dat getier uw liederen van mij weg. Ook mag ik uw luitenspel niet horen. De Heer haat dat getier van al dat ongelovige en verbondsmatige pleiten. Maar dan is er ook nog het krachtige gebed. Want er staat geschreven, een krachtige gebed. Des rechtvaardigen vermag veel. Ja, ik moet er eigenlijk mee stoppen. Want kan wel een... Dat is de tekst dan voor de volgende keer. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Maar kan ook niet los gezien worden van de arbeid van Christus. Van die voorbiddende hoge priester. Van die biddende hoge priester die nou altijd voor zijn kerk pleit en bid. Hè, want daaruit wordt ook dat gebed van die, een krachtig gebed is rechtvaardigen. Die kracht des gebeds, dat ligt in Christus. Hè. Al de kracht ligt in God. Alle kracht is van God. Ook het krachtige gebed, want die rechtvaardige zelf, dat is maar een zwak schepsel. Hm? Maar als ik zwak ben, dan ben ik machtig in God. Een krachtig gebed kan dus alleen door Gods gerechtvaardigde kinderen worden gebeden. Hè? Je kunt niet krachtig bidden om God te bewegen. Hè, daar is een krachtig gebed ook niet voor bedoeld. Hè? God is bewogen in zichzelf. Een krachtig gebed is een geloofsgebed. Hè? Want het geloof overwint de wereld. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit, we hebben het opgelezen. En dit is de overwinning die de wereld overwint. Namelijk ons geloof. Dat is het ware zaligmakende geloof. Hè? Krachtig bidden is in de kracht en de geest van Christus bidden. Ja. En dat mocht Elia beoefenen. Hè? Een mens van gelijke beweging als wij. Ja, maar hij was een godsman. Hij was een geloofsman. Hè? Hij bad een gebed dat het niet regenen zou. En het regende 3,5 jaar niet. En hij bad wederom. En de hemel gaf regen en de aarde bracht vrucht voort. Dat is alles. Dat is nou een krachtig gebed van de rechtvaardige. En dat vermag veel. Hè? Elia bad door het geloof, een geloofsgebed. En dat is een krachtig gebed. Niet omdat de gelovige krachtig is. Nee, maar omdat Elia al zijn kracht van God verwachtte. Hè? Dat zingen we toch. In het geloof dat hij de... Hè, dat, dan verwacht hij alles. Dat is ook de vrijmoedigheid. Hè? De geloofsverwachting, daar ligt ook de vrijmoedigheid in. En daarin ligt de kracht, hè? In je zwakheid, in God. Hè? In het geloof dat hij de gebaande wegen kiest. Hè? Op de berg des Heren zal het voorzien worden. En dan krijg je zo'n krediet op God. Juist in de diepte van de beproeving. Hè? Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Mag je dat geloof nou kennen, gemeente? Mag je dat leven des geloofs, dat leven der genade nou deelachtig zijn? Dat is altijd in beweging. Dat is altijd in beweging. Ja, want de Heer ziet zijn kinderen. En die hoort de stem zijn er bruid zo graag. En dan hoort ze, de Heer hoort zijn kerk graag smeken. Hij hoort zijn kerk graag pleiten, graag smeken. Graag belijden, zonder belijden. Maar hij hoort zijn kerk ook graag getuigen. Want ik heb me een volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. Kijk, daar heb je dat nou. In de herschepping wordt dat scheppingsdoel weer hersteld. Maar dan in Christus. Dan gaan hij niet de grote bekeerde man uithangen. Nee hoor. Want als het je niks maar kost, de godsdienst, dan ben je van de duivel bekeerd. 100%. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Als het je niks maar kost, is Gods volk er nooit bevreesd. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Maar ik weet toch dat God mijn God is. Ja. Maar juist in die zwakheid, juist in al die 1000 doden en 1000 zorgen, daarin ligt de kracht van Christus, wordt zo heerlijk verheerlijkt. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan ga je roemen in je zwakheden, omdat de kracht van Christus Godes is. Dan krijg je krediet op de Heer. En als je krediet hebt op de Heer, dan verwacht je van vlees niks meer. Nee hoor, dan verwacht je het niet meer van de kerk en niet meer van de dominees. Daar verwacht je niks van. Nee. De kracht eens mans kan God niet behalen. Echt niet. God zoekt geen helden. Er is maar één held en dat is die sterke held. Dat is Christus, die doorbreker, die held die doorbreekt. Als het niet meer kan, als alle deuren gesloten zitten. Als het nou zo onmogelijk is dat de hele hel gespotten. Met alle godsdienst, die trekken alle registers uit. Waar is God op wie ik bouwde het en aan wie ik zaak vertrouwde? En dan zegt Gods volk te sidderen in een hoek, dat kan ik je vertellen. Dan weten ze niet waar ze het zoeken moeten. Maar juist in die uren van onmogelijkheid, juist in die dood. Gods volk wordt elke dag in de dood overgegeven om Christus wil. Er zijn maar heel weinig christenen die het al kennen. Dat moet je gelijk zeggen. Die van Vlastuin, die spreekt wel over het lijden. Maar dan doet hij dat in de algemene zin. En dan wil hij dat ook nog eens even. Ja, dat is allemaal om loutering. Man, schiet toch op met je onzin. Dat is alleen het lijden van Christus. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Maar niet door het algemene lijden, want heel de wereld legt in het lijden. Wat een onzin kraam is uit. En allemaal door dat welvarende christendom. Hè? Die zitten allemaal in het schip van Jona, in die roeiers. En die roeien is de beste hoor. En ze roeiden net, ze wilden een land komen. Oh ja, wil je een land komen. Nou, Jona zegt, ik ben al gearriveerd. Gooi mij maar overboord. Dan mag je weer eens op je plek komen. Hè? Dan mag je er weer, je mag er weer eens voor over krijgen. Hij sprong zelf niet overboord. Hij zei maar, gooi mij maar overboord. Want hij zegt, ik ben de schuldige. Jona die kon geen roeispaan pakken om even mee te helpen om dat schip op het droge te krijgen. Nee, kon hij niet. Hij zegt, dat is allemaal verloren zaak. Hij zegt, dan wordt de storm alleen maar erger. Maar als hij mij overboord gooit, dan zal de storm stil. Want hij wist precies waar het aan lag. Ja, dat is ook dat geld. Kijk, tegenwoordig heb je... Ik vraag me eigenlijk wel eens af. Dan denk ik, mensen, je kunt over Jona preken. Maar ben je nou zelf wel eens overboord gegaan als in Jona? Dat moet toch eens een keer openbaar komen. Ook in die gang van Dominic Kort. Maar overboord, man. Ik bedoel, ben je op dat oud gereformeerde gemeenteschip gestapt. Dan moet je toch een keer overboord. Moet je toch een keer openbaar komen. Dat kan toch zo niet blijven. Al die kerken. Er is maar één kerk. En dat is de kerk van Christus. Dat is die één heilige, algemene christelijke kerk. En vroeger konden de krechten van God alleen staan. Konden ze alleen staan. Hoor. Tegenwoordig moeten ze allemaal, mensen, ze zijn ook allemaal tot de nek toe verzekerd. Hè? Met de kerkpotten, met de emeritaatkas. Mensen, wat een ziekelijke beweging toch eigenlijk. Whitfield stond alleen. Had geen gemeente, had geen traktement. Die hebben een apostolische gang gemaakt. En zo behoort het allemaal. Of zo behoort het bij iedere predikant te zijn. Dat is geen uitzondering. Zo behoort het te zijn. Om te gaan. Om ootmoediglijk te wandelen met je God. He? Ook als je predikant bent. Je komt een pastor hier helemaal niet toe. Want Christus had geen plaats waar hij zijn hoofd neerdoor. Je hoort te gaan in de heggen en de sterren. En ze dwingen om in te gaan. Dat is de roeping. Ja. Kan alleen buiten, als hij buiten de lege plaats wordt gezet, dan krijg je ook oog voor die. Als de kinderen des lichts. De een zegt ik heb een vrouw getrouwd, en de ander zegt ik heb een juk os. En een 100 acre land bijgekocht om te zien. Maar dan wordt die Heer toornig en dan zegt hij gaat uit in de heggen en sterren en dwingt ze om in te gaan. En die kreupelen, die verminkten. Dan moet je ook zelf een uitgeworpene wezen. Want anders heb je er helemaal geen oog voor mensen. En dan zoek je alleen maar je eigen zakken te vullen. En dat is de ziekte van de kerk. Daar niks meer van uit. Ik durf als een wereldling tot bekering te komen, durf ik hem niet naar een kerk te sturen. Ik kan het wel doen, want als het Gods werk is, blijft het toch in stand. Maar weet je wat ik altijd bang voor ben? Dat zo'n ziel betoverd wordt. Want dat kan Gods volk ook wel. Nou, je kan ook als een kind van God. Je kan zelfs het grootste gedeelte van je leven betoverd zijn. Kennen we. Vooral als je in de afscheiding zit. Dan word je betoverd met zo'n valse leer. En dan ga je er ook nog in geloven. Er moet een ontwaken komen, gemeente. Er moet een eerst persoonlijk. Dan ook kerkelijk. En dan... Als de Heer zijn kerk gaat herstellen, als die Judas steden herbouwen gaat uit het stof, dan is er geen sprake meer van kerkelijke brokstuk. Hou eens op met die roem, met die vleeselijk frotte roem. Wie dan roemen, die roemen in de Heer alleen. De Heer bouwt zijn kerk, de Heer onderhoudt zijn kerk. De Heer reikt zijn voeder toe in dit meeseg der ellende. Heb je daar wel kennis aan? Is dit leven wel een meeseg der ellende voor je? Is dit leven wel een woestijn? Door een mat zonder water waar niemand lafenis kan krijgen. Verkeer je onder het kruis van Christus? Of leid je zijn kwaad? Wat is het? Zoek je jezelf te behagen? Wat is het? We zijn van die zelfbehagers. Zoek altijd punten te scoren. Wat een misselijk werk. Wat een misselijk werk. Die daar roemen. Roemen in de Here. Die hebben het geleerd. Ik heb alles verloren. Door Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Amen. Heere, prediking was in zwakte, maar de kracht is in u. Want als gij het praat met de kracht uw geestes, dan wordt het krachtig toegepast aan zwakkelingen. Aan degenen die hier niet van tel zijn op deze wereld. Aan het uitschot en afschrapsel deze wereld. Daaruit bouwt uw kerk de heggen en stegen uit de krochten der hel. O Heren, mocht gij daar ons in volgaan. Tot aan het uiterste der aarde om ze te roepen. Met die krachtdadige roeping. Tot de bruiloft te komen. Want die geroepen zijn, die moeten komen. Die zijn van eeuwigheid geroepen. Die geroepen zijn, die gingen in de bruiloftzaal. En die geroepen worden, worden voor eeuwig buiten gesloten. O Heer, leer ons dat onderscheid te verstaan. Zegen uw woord aan ons aller hart en leven. Wees met ons deze week. Wees met deze ondergaande wereld waarin uw volk verkeert. Gij zult ze toch bewaren in de uren der beproeving die over de gehele wereld komen zal. We staan aan de vooravond van die grote beproeving. Heere, gedenk uw volk Israël. Want het antisemitisme neemt hand over hand toe. We lazen 30% toegenomen de laatste 3 jaar. Ontferm u over uw volk. Ontferm u over dat oude verbondsvolk. Heere, bekeer ze, bekeer. En wij met hen om Jezus wil. Amen. Gemeente, laat hem nog zeker van het laatste vers, Psalm 35, het laatste vers. Psalm 35, vers 13. Laat vrome juichend alle tijd om mijn gerechtigheid verblijd, die lust en die ijver nooit bedwingen. Wat er verder volgt in het 13e vers van Psalm 35. Zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.